Goedemiddag gemeente. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat proponent McDaniel uit Nieuw-Lekkerland voor. Voorbeden. Vandaag doen we voorbeden voor het badhuis en het evangelisatiewerk. We danken dat Gerben en Anne Roos begonnen zijn met hun werk in het badhuis en dat ze zich welkom voelen. We danken ook dat het met sommige bezoekers van het badhuis beter gaat. We bidden voor de bezoekers die nog niet durven te komen en zich soms eenzaam voelen. We bidden ook voor de werking van de Heilige Geest. Voor de gezondheid binnen de stuurgroep en dat Gerben en Anne Roos zich verder thuis zullen gaan voelen in Zwijndrecht. Met betrekking tot het evangelisatiewerk danken en bidden we voor de bezoekers die komen tijdens de Open Kerk. En danken en bidden voor het bezoekwerk dat wordt voorbereid onder gemeenteleden voor sectie 200. In de loop van deze week ontvangt u van onze kerkenraad per post een update over de voorgenomen fusie om te komen tot een protestantse gemeente in Zwijndrecht. De Algemene Kerkenraad van Hervormd Zwijndrecht heeft samen met de gereformeerden enige tijd geleden het besluit genomen om dit traject in gang te zetten. Tijdens dit traject moet de gemeente bij belangrijke besluiten een aantal keer, zoals deze keer, formeel gekend worden en gehoord worden over de situatie die spelen. Hierover ontvangt u dus aankomende week voor de eerste keer informatie over het eerste besluit wat genomen moet gaan worden. U wordt gevraagd uiterlijk 12 juni uw reactie te sturen naar de scriba van onze wijk. De adresgegevens zijn in de brief vermeld. Wij wensen u wijsheid toe in het bepalen van uw standpunt. De eerste collecte vandaag is voor het jeugdwerk in eigen wijk. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover onze afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. We beginnen deze dienst met lied 198, vers 3 uit Weerklank. Loof de Geest, hij zal niet wijken.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, Psalm 25, vers 2, het bekende gebed: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen wat u van me vraagt en waarheen gij uw treden wendt. Leid me in uw waarheid. Psalm 25, vers 2. Vanmiddag beleiden we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. Of nu doen we dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. En een ieder spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag weer is opgestaan van de doden en is opgevaren naar de hemel en daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag op drie plaatsen de Bijbel. En op die drie plaatsen gaat het dan ook telkens in het bijzonder over het werk van de Heilige Geest. En dan is de eerste schriftlezing uit het eerste Bijbelboek, Genesis 1. En daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 10. Dan wil ik straks de andere schriftlezingen noemen. Maar eerst Genesis 1, de verzen 1 tot 10. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 18. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 18. En dat is dan een gedeelte uit de toespraak die Petrus houdt op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En dan is de laatste schriftlezing vanmiddag is uit het laatste Bijbelboek, uit het laatste hoofdstuk daar ook zelfs van, hoofdstuk 22 van Openbaring 22. Openbaring 22. En daar lezen we de verzen 12 tot en met 17. En daar luidt dan het heilige en onfeilbaar woord van God als volgt. En zie ik, en dat is dan de Heer Jezus, kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Tot zover dan de schriftlezing. En laten we dan nu het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Dan bidden we tot u, de Heere. Van u, wie we beleden hebben, dat u de schepper bent van hemel en aarde. En dat u er, Heer Jezus, bent aan de rechterhand van uw Vader. En dat u, o Heilige Geest, uw kerk vergadert. U brengt uw kerk samen en dat hebt u heel letterlijk gedaan hier met ons, zoals we hier samen zijn gekomen rondom uw woord. En ook anderen die kijken of die luisteren met ons mee, thuis of elders. En dat gebeurt hier en dat gebeurt op heel veel plaatsen, Heren, overal op deze aarde. Allemaal verschillende mensen in zoveel verschillende omstandigheden zingen van u, bidden tot u en horen van u. Horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En we bidden u, o Heere, kom dan met uw Geest. Wees in ons midden. We danken u ervoor dat u weer tot ons wil spreken. Dat u ons weer samenroept. Dat u er bent. Dat u nooit laat varen enig werk van uw handen. En laat dan door hem die te spreken heeft, met uw Heilige Geest het zo gewerkt worden dat een ieder van ons hier of thuis of waar dan ook hoort tot in het hart, tot in de kern van het leven, wat u vraagt, wat u wil. Dat we horen dat u moed geeft, dat we horen de stem van het evangelie, kom. Dat we horen dat we zondaren zijn en dat we dat ook weten, diep in ons hart, dat dat niet zo'n woordje uit de kerk is, maar dat dat de realiteit van ons leven is. En dat we dan met onze zonde en met onze schuld de toevlucht nemen tot u, o Heere Jezus, dat we tot u komen. Met dorst, met schuld om van u te ontvangen vergeving, vrijspraak en het nieuwe leven. En dat ons leven dan geleid wordt door uw Geest. Dat u ons de weg wijst die we hebben te gaan in de grote dingen van het leven. In de kleinere dingen, dat we in alles van u afhankelijk zijn en dat we... Dat we op uw woord letten, omdat u daarin ons de aanwijzingen geeft die we nodig hebben. Want wij zijn dwaalzieke schapen, Heere, wie we ook zijn. Nadat we zoveel ongenade hebben ontvangen, we weten het zelf zo goed, Heere. Schapen hebben we gedwaald in het rond, die onbedacht hun herder hebben verloren. Breng ons dan weer, Heere. En doe het ons weten dat u er bent en dat u ons leidt. En doe ons ernaar verlangen om eenmaal eeuwig bij u te zijn. Los van alles wat van u afvoert. Om daar u te zien, uw God drie-enig. Niet langer met de ogen van het geloof, maar dat het daar een aanschouwen is, een echt zien. En daar dan te zijn met alle die u lief hebben. En uw lof verkondigen in alle volmaaktheid. Heere, werkt u dat werk van uw genade overal op deze aarde. We bidden u ook voor het werk dat in het badhuis gebeurt. Mensen die daar komen. Mensen die nog niet durven komen door alle omstandigheden die er zijn. Bidden u voor het werk dat Gerben en Anne Roos daar mogen doen. Geeft u ook daar uw Heilige Geest. Geeft u gezondheid, bewaart u voor besmettingen. Dat hebben we overal nodig, Heer, en dat is ook daar nodig. Wees u dan zo nabij. Danken u dat het woord daar gebracht mag worden, dat mensen komen. We bidden u, Heer, brengt u tot u, vernieuwt u, verlevendigt u. En zegent u al het werk dat gebeurt, ook het bezoekwerk onder de gemeenteleden, Heer. In alles is uw hulp en bijstand nodig en we hebben van u beleden dat u de Almachtige bent. En daarom verwachten we het van u. Verwachten we het van u ook voor een wereld in nood. Bij alles wat er speelt en wat er gebeurt, Heere, wees u nabij en laat toch gevraagd worden naar u en naar uw sterkte. O Heere, wees u nabij. Wees u in ons midden, dat we u aanbidden, dat u aanbeden wordt overal op deze aarde, om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek is er dan Psalm 8. Heer, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Dat is het eerste vers, het derde vers, waarin het dan gaat over de schepping van de Heere, over de hemelbogen. En ook het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, te midden van al die grootheid en goedheid van uw Psalm 8, versen 1, 3 en 4. Gemeente, met de Pinksterdagen vorige week zijn ook de laatste kerkelijke feestdagen voor dit jaar eigenlijk weer voorbij. Het bijzondere van Pinksteren, een heilsfeit, een gebeurtenis waarin God op een bijzondere wijze spreekt in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis van de mensheid. Met Pinksteren gaat het met name om God de Heilige Geest. Om de derde persoon van de drie eenheid. Met Pinksteren gaat het om hem van wie we met de geloofsbelijdenis van Nicea belijden dat hij Here is. En dat hij het in het bijzonder is die levend maakt. Alle voorafgaande kerkelijke hoogtijdagen, de christelijke feestdagen, laat ik het maar zo zeggen, die hebben eigenlijk allemaal te maken met de Heer Jezus, met de tweede persoon. Kerstdagen, de Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. Maar met Pinksteren gaat het dus om hem, het laatste heilsfeit, althans. De kerk belijdt altijd dat er nog één heilsfeit uitstaat. Eén heilsfeit moet nog gebeuren. En dat is de wederkomst van de Heer Jezus. Dat gebeurt, dat weten we zeker. Wanneer het gebeurt, dat weten we niet. En daarom zeg ik ook vanmiddag, dat zou nou zomaar volgende week kunnen zijn. Pinksterdagen, de uitstorting van de Heilige Geest wordt dan als heilsfeit herdacht. Dat wat er daar in Jeruzalem is gebeurd. Uitstorting van de Heilige Geest, dat heeft te maken wat daar gebeurt met een op een bijzondere manier, op een bijzondere wijze naar voren komen van wie de Geest is en wat zijn werk is. Op een bijzondere manier, dat zeg ik met nadruk. Want we moeten niet denken dat het Pinksterfeest dat eigenlijk zoiets is als wat het kerstfeest is voor de Heer Jezus als mens. Dat met het Pinksterfeest de Heilige Geest eigenlijk pas gekomen is, dat die toen pas is gaan werken. Nee, ook de Heilige Geest die is er al, zoals dat dan heet, van eeuwigheid. Die is er zonder begin en die zal er zijn tot in alle eeuwigheid. Hij is er zonder einde. Net als de Vader, de eerste persoon, net als de tweede persoon Christus, zo is het ook met hem. We hebben vanmiddag ons geloof beleden met de 12 artikelen. Ik noemde net ook al de belijdenis van Nicea. Dan is er ook nog achterin in de psalmboekjes de belijdenis van Athanasius. En daar staat dan: de Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. In het christelijk geloof en in het leven van het geloof gaat het altijd ten diepste om God drie-enig. En vanmiddag in de prediking staat dan nogmaals de Heilige Geest en zijn werk centraal. Hij die er dus altijd al is geweest en er altijd zal zijn. Hij die werkt. Van wie we geloven dat hij ook hier en nu werkt. En die hier zomaar vanmiddag of thuis of waar je bent en hoe je eraan toe bent of hoe je erbij zit, je vanuit het woord direct aanspreekt. Die je uitnodigt, die je een opdracht geeft. We hebben dat gelezen. Kom. Nou, en dat de geest er van eeuwigheid is en tot in eeuwigheid en niet pas vanaf Pinksteren, dat blijkt onder andere daaruit dat het in heel de Bijbel om hem gaat. Dat blijkt dus ook uit de teksten, uit de gedeelten die we hebben gelezen. En uit die drie gedeelten zijn er vanmiddag drie tekstgedeelten waar het dan in het bijzonder om het werk van de Heilige Geest gaat en die onze aandacht vragen. We beginnen in het begin, het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek, Genesis 1, de versen 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde was woest en leeg, duisternis lag over de watervloed en de geest van God die zweefde boven het water. Dan is er de tekst uit Handelingen 2, dat verslag van de gebeurtenis op de Pinksterdag. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En tenslotte is er dan die tekst uit dat allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, vers 17. En de geest en de bruid die zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Nou, deze drie teksten die vormen als het ware ook de drie punten van de preek. De Heilige Geest die zweeft bij de schepping over de wateren. De Heilige Geest vervult op Pinksteren mensen. En de Heilige Geest roept nu tot Jezus, kom. Nou, eerst dus de geest die zweeft bij de schepping over de wateren. Nou, we hebben het gelezen in het begin, in de beginnen. Zo begint de Bijbel in Genesis. Nou, dat hebt u misschien allemaal al heel veel gehoord. En Genesis betekent wording. Begint de Bijbel met het ontstaan van de schepping, dat God de hemel en de aarde schept. En dan kan het niet anders zijn dan dat Gods werk is. Dat zeg ik dan toch ook vanmiddag nog maar. Dat is geen evolutie, dat is geen langzaam proces van duizenden of miljoenen of van miljarden jaren. Nee, die wording die is er door God, die is er door hem. En dat gebeurt als het ware in een ogenblik. Nou, heel precies gezegd, dat gebeurt in 6 dagen. Moet je voorstellen, nog geen week tijd maakt de Heere dat ontzaglijke, dat onbegrijpelijke, dat heerlijke werk verricht. Hij schept hemel en aarde. En dat God schept, dat doet hij onverplicht. Dat doet hij vrijwillig, dat doet hij naar zijn welbehagen. Of eenvoudig gezegd, dat doet de Heere omdat hij dat wil. Hij schept mensen en daarvoor schept hij dus die hemel en de aarde. En daarbij heeft hij één doel en dat is hij wil door die schepping en door zijn schepselen verheerlijkt worden. Daarom schept God de hemel en de aarde en de mensen, zodat die hemelen Gods eer vertellen en het uitspansel het werk van zijn handen verkondigt. Hij schept opdat mensen zullen zingen zoals wij dat ook hebben gedaan hier vanmiddag. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hij schept en als de Heere daarmee klaar is, dan is alles goed, dan is het zeer goed. En zijn heerlijkheid en grootheid, dat blijkt uit dat wat hij gemaakt heeft. Dat kun je zien en je ziet daar mensen God dienen met heel hun hart en met heel hun leven. En daar in die Hof van Eden, daar wordt volkomen zijn lof verspreid. Maar zover zijn we aan het begin van Genesis 1 zijn we dan nog niet. Want dan begint God met het scheppen. En scheppen, dat is iets dat er misschien nog wel op school geleerd. Wat is scheppen? Dat is iets uit niets maken. Iets uit niet tevoorschijn roepen. En dat is dus totaal iets anders dan dat wij mensen doen. Als wij iets gaan maken, dan heb je altijd materialen nodig. Hout of een stuk steen of wat dan ook. En gereedschap. En in mijn gedachten kan ik nog eens iets bedenken. Maar als ik het dan concreet wil gaan maken, als ik het ga uitwerpen, ja, heb ik gewoon materiaal nodig. Nou, bij God is dat dus niet zo. Hij kan iets, hij kan alles, hij kan heel die wereld uit niets maken. En daarom, ook omdat hij dan het enige ook is die leven kan geven, kan scheppen eigenlijk. Scheppen kan alleen God. Dat is hem voorbehouden. Dat kan geen mens hem nadoen. En omdat hij zoveel macht en zoveel kracht heeft, zie je als het ware ook daarin zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En als je dan het werk van de schepping ziet, dan ga je toch uitroepen, juich aarde, juich met blijde galmen. De grote schepper van het heelal, zing de eer van zijn naam met dankbare psalmen. Verhef zijn roem, hij die dat alles heeft gemaakt en in stand houdt met lofgeschal. Maar als God dan de aarde schept, dan is die aarde eerst nog woest en ledig, leeg. Duisternis is er op de afgrond, die lag op de watervloed. Licht is er nog niet. En dan staat er die hele bijzondere zin dat de geest van God over of boven de wateren zweeft. Want die aarde is er wel geschapen, maar ze is dus nog woest en ledig en er is die duisternis. Die scheiding is er nog niet gemaakt tussen licht en duisternis, ook niet tussen water en het droge. Zo werden ze het in vers 2 niet, maar we lezen wel, daarboven zweeft de geest. Nou, vind jij dat nou niet, wat kan je toch bijna, wat moet je je daar nou toch bij voorstellen? Wat betekent dat nog? Wat betekent dat nou toch? Woestheid, leegheid, water en droge door elkaar heen. En die geest die daar dan rondgaat, die daar zweeft. Nou, gemeente, het woord dat hier in het Hebreeuws wordt gebruikt voor dat zweven, dat kom je nog maar één keer in die vorm tegen in het Oude Testament. En dat is in Deuteronomium, dat is dat beeld. Daar hebben misschien de kinderen ook nog wel van, hebben de kinderen ook wel van gehoord. Van zo'n adelaar die dan een nest heeft met jongen en dan op een gegeven moment die jongen daar uitwerkt. En dan gaat die adelaar, gaat daar ook vliegen en die zweeft daar en die pakt die jongen op. Die vangt ze op zijn vleugels, op zijn vlerken. En bij dat zweven van de geest van God over de wateren moet je daarom dan misschien maar denken aan die arend uit Deuteronomium. Misschien wordt het dan iets concreter, kun je er iets meer bij voorstellen. Zeker als je nou wel eens op vakantie of misschien ook hier wel dichterbij in de Biesbos of zo. Wel eens zo'n hele grote roofvogel hebt gezien. En dat hoeft echt niet per se een adelaar te zijn, dat kan ook een andere vogel zijn en die is daar in de lucht, die zweeft daar. Want zo'n roofvogel die vliegt op de thermiek en die heeft niet eens nodig dat die met die vleugels beweegt. Die scheert daar hoog boven de aarde. En ondertussen ziet hij wel alles wat daar beneden gebeurt. Niets ontgaat hem. En gemeente, laat ik het dan vanmiddag maar zo zeggen, zo heeft als het ware ook de geest boven de aarde gezweefd, boven die woestheid en die leegheid. En is hij betrokken geweest bij de schepping. Hem ontgaat niets. Vanuit de hoogte ziet hij neer en hij is machtig en majestueus. Hij is ook zorgend, zoals die andere arend uit Deuteronomium voor die jongen zorgt. Gemeente van God de Vader, hebben we met de 12 artikelen beleden dat hij de schepper is van de hemel en van de aarde. Van God de Zoon lezen we in het begin van het Johannesevangelie dat in het begin het woord was en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En het woord staat er dan met een hoofdletter en dat ziet dan op de Heer Jezus. Ook hij, ook Christus, hoort bij de schepping. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, zijn door hem gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De Vader betrokken bij de schepping, de Zoon, maar dus ook de Heilige Geest. En zo is dus de drie enige God betrokken bij de schepping. En hij wordt dus hier in Genesis ook zo genoemd. Hij was er dus al. Hij was er van eeuwigheid, dat kun je zien. Hij was er dus ook bij de schepping. En dan gaat het in het Oude Testament op nog heel veel andere plaatsen over het werk van de Heilige Geest, dat die er geweest is. In de psalmen lezen we, door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond heel hun legermacht, al hun Heer. En daarom hebben ze in de oude kerk, dus al eeuwen geleden, hebben ze gezongen van de Heilige Geest, Veni Creator Spiritus. Kom, schepper, geest. Daarin klinkt dus door dat hij een schepper is, dat hij bij de schepping is betrokken geweest, wordt hij schepper genoemd. Maar daarnaast heeft de Heilige Geest ook in het Oude Testament veel meer gedaan. De tabernakel wordt gebouwd en er worden allerlei voorwerpen zijn daarvoor nodig van om te offeren en alles wat daarbij komt. Dan zijn er mannen, Bezaliel en Ahobiab. En die krijgen dan van de geest, staat er, laat ik het maar zo zeggen, kunstenaarstalenten. Die geeft ze inzicht om bepaalde dingen te ontwerpen. Die geeft ze daar de bekwaamheid voor. De geest van de Heere, lezen we, die wordt vaardig over David als die tot koning wordt gezalfd. Profeten krijgen de geest, Micha. Van hem staat er dat de geest in hem komt. Zo werkt dus daar ook de Heilige Geest. En dan weten we uit de Bijbel en ook uit de geschiedenis van de kerk, dat de Geest niet alleen bij de schepping betrokken is, maar dus ook bij de herschepping. De Heilige Geest is ook de geest van de herschepping. Ik noemde dat net al, dat oudkerkelijke lied. Kom, schepper geest. Dat lied, dat is door Luther vertaald, en als je het dan weer vanuit het Duits in het Nederlands vertaalt, dan klinkt dat lied ongeveer als volgt. Kom, schepper God, o Heilige Geest, daal in de mensen harten neer, zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heren. Herschepping. Opnieuw geschapen worden. Wat is dat dan? Is dat nodig? Ik kan me zomaar voorstellen dat je dat afvraagt. Dat de geest dan bij de schepping hoort. Nou, wat is nou de herschepping? Ja, gemeente, dan beleiden we in de kerk. En als het goed is, beleiden we dat ook met ons in ons eigen leven en in ons hart. Herschepping is nodig vanwege onze zonden. Want er was die prachtige schepping. Maar in Adam en Eva hebben wij de duivel meer geloofd dan God, laat ik het zomaar zeggen. En we zijn gevallen en sindsdien is die schepping is bezoedeld, laat ik het zo zeggen. Is er veel leed ook onder dieren en dat dus door ons. En in 2021 weten we heel goed van allerlei problemen die er in die zin spelen. Van vervuiling van het milieu en uitputting van de bronnen. En met elkaar zijn we het in Nederland en ook daarbuiten eigenlijk allemaal wel over eens dat dat op zo'n manier niet door kan gaan. Dat daar wat aan moet gebeuren, dat wordt breed gedragen. Daar loopt heel Nederland eigenlijk in meer of mindere mate wel warm voor. Met elkaar hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel en terecht. Laat dat duidelijk zijn. Want Adam en Eva hebben ook in dat opzicht in het paradijs een opdracht van de Heere gekregen om de hof te bouwen en te bewaren, die te bewerken en te onderhouden, ervoor te zorgen. Niet om die uit te putten. Duurzaamheid was een opdracht en is een opdracht gebleven. Maar wat nou in 2021 veel minder aandacht krijgt, buiten de kerk en soms ook wel in delen van de kerk, dat is hoe het nou gekomen is dat het allemaal misgegaan is. Dat al die problemen er zijn vanwege de zonde, omdat die in de wereld gekomen is en omdat de zonde in alles doorwerkt. Niet alleen in ons eigen hart en leven, maar ook in alles om ons heen. Gemeente, het is toch vanwege de zonde dat Adam en Eva uit het paradijs zijn verdreven en dat er smart is en dat er doornen en distelen zijn, dat we sterven. Paulus die schrijft zelfs dat de hele schepping zucht als in barensnood. Maar daar hoeven we het dan niet bij te laten. En we hoeven dat ook niet zelf op te lossen. We kunnen dat ook niet zelf op te lossen. De wereldproblemen krijgen we als mensheid, als we het alleen als mensen moeten doen, er echt niet onder. Zoals ook corona niet. We hoeven het niet zelf te doen. We hebben wel de opdracht, maar de Heere is er. En de Heilige Geest die zweefde niet alleen bij de schepping over de aarde, boven de wateren. De Heilige Geest heeft zich, laat ik het zo zeggen, niet daarna teruggetrokken. Nee, de Heilige Geest die is er nog steeds. Die is nog steeds betrokken, meer dan dat. De Heilige Geest is het die werkt in de herschepping. Die werkt aan vernieuwing. Die geeft een herstelde relatie met God. En dat doet hij voor zondaren. De Heilige Geest die is het ook die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, staat in het Johannesevangelie. Het is de Heilige Geest die het mij nou laat zien hoe het er nou werkelijk met mij voor staat. Wie ik nou ben. Wie ik was als jongen van 18, maar hoe ik nou echt ben. De Heilige Geest die kijkt door de buitenkant heen, die ziet je hart aan en die laat het je weten, die ontdekt je daaraan. Die schuift alles aan de kant en zegt alle mooie verhalen en alle ideeën die je hebt, maar zo ben jij nou werkelijk. De wet van God zondags hoort, zondags ochtends en dan laat de Geest het je zien. Dat zijn nou de geboden. Dat vraagt de Heer nou van je. En dan leg daar nou dat leven eens naast. Nou, dat doet de Geest. Maar de Geest doet altijd ook meer. Want het is ook de Heilige Geest die je dan vervolgens op Christus wijst. Die je brengt bij hem die de zonde vergeeft. Die verzoening geeft. Het gaat de Heilige Geest in zijn werk nooit om zichzelf. Hij brengt je, laat ik het maar op mezelf toepassen, hij brengt mij op mijn plaats. Diep voor God in het stof gebogen. Maar dan is het diezelfde Heilige Geest die je als het ware weer opraapt, die je omhoog helpt en die je brengt bij Hem, bij de Christus van de Schriften, bij Hem die je zet in de vrijheid van de kinderen van God. Hij laat je zien wie je zelf bent en Hij laat je zien wie Hem is en Hij brengt dat samen. En hoe groot, hoe heerlijk is dan toch ook de Heilige Geest. Ook hij is dan toch je liefde waardig. Want als de Geest er nou niet was, dan vraag ik aan ieder toch ook maar de vraag. Stel ik toch ieder maar de vraag hier en thuis en overal. Weet je nou dat Hij er is? Dan heb je Hem ook lief. Dan is Hij al je liefde waardig. Heb je het gemerkt? Ben je al op je plaats gebracht? En heb je al gezien wie de Heer Jezus is en uit welke grote nood en dood Hij je dan redt? Heb je met Hem te maken gekregen? Kijk dat de schepping er is. Nou, kijk maar naar buiten. Dat weten we. Of kijk naar jezelf of naar wat dan ook. En dat de zonde er is. Als je eerlijk bent en je kijkt om je heen, nijd en twist en tweedracht, milieuvervuiling, uitbuiting. Nou ja, je hoeft echt niet ver weg te kijken. Blijf maar heel dichtbij. Maar heeft de Heilige Geest het je nou ook persoonlijk laten zien? En ben je nou met die schrik en met die ontzetting en die nood al bij het Lam van God gebracht? Dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan is het ook die Heilige Geest die je leven dan verder leidt. Die je helpt op de weg van het geloof. Die je het leven van het geloof laat leiden. Die je ondersteunt. Die je de weg wijst. We hebben het gezongen: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan ga je, nou laat ik het zo zeggen, als het ware aan de hand ook van de geest. Die geest die zweefde boven de wateren en die er nog steeds is. Ja, logisch dat hij er nog is, want wij leven na Pinksteren. We hebben vanmiddag gehoord dat hij er dus ook al was. Voor die tijd. Maar waarom was dat Pinksteren dan nodig? Wat is daar dan gebeurd als de Geest er toch al was en werkte? Nou, dat is dan ons tweede punt, dat mensen op de Pinksterdag worden vervuld. Dan zal het daar vorige week ook al wel over gegaan zijn, over vuur en over wind. Ik zeg daar vanmiddag nog dit van. Die geweldig gedreven wind daar op de Pinksterdag, die geweldige windvlaag, dat is een beeld geweest dat ook heel mooi aansluit bij dat wat er in Genesis staat. Want als het dan in Genesis gaat over de geest van God, dan zou je dat ook nog op een andere manier kunnen vertalen en dan gaat het over de adem of over de wind van God of zelfs over een hele sterke wind. Dus het werk van de wind, hoe de wind werkt, hoe de wind waait, dat heeft gewoon te maken met de geest. De Heer Jezus zegt dat ook tegen Nicodemus als die bij hem komt. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Nou, zo is het dus ook met de geest. En zo is het ook met de wind. Je merkt dat de wind waait, want bomen bewegen of een vlag die wappert. De geest, je ziet hem niet, maar wel wat hij gewerkt heeft, de schepping. En je ziet ook als de geest werkt in de herschepping. Dan kennen we er allemaal wel voorbeelden van. Iemand die vanuit de wereld tot de kerk bekeerd wordt, om het maar zo te zeggen. Een ongeïnteresseerde gozer die een ander leven gaat leiden. Een brave kerkganger die door het werk van de geest toch ook nog weer heel anders wordt. De wind als het beeld van de geest. Maar op die Pinksterdag blijft het niet bij beelden, bij mooie woorden. Daar worden mensen vervuld met de geest. Niet dat dat nieuw is, want als je begint in de evangelie te lezen, Johannes de Doper, daar staat ervan dat hij vervuld zal worden met de geest. Elisabeth, zijn moeder, Zacharias, zijn vader. Maar het bijzondere met die Pinksterdag is de manier waarop vervuld wordt met de geest. Het is niet langer een enkeling, een Johannes en zijn vader en moeder. Nee, op de Pinksterdag worden eerst de apostelen vervuld. Gaan daar spreken. En dan weten we, dan worden er 3000 mensen bekeerd. En dan gaat dat werk van de Heilige Geest, dat gaat steeds verder. Eerst worden die mensen in Jeruzalem bereikt. Dan gaat het naar de Samaritanen. Vervolgens gaat het naar de heidenen. En zo gaat het dus steeds verder. En dat is dus het bijzondere geweest met de Pinksterdag. Is er geweest die uitstorting. In grote mate. Het werk van God wordt internationaler. Het blijft niet alleen tot Israël beperkt. Het gaat ook dieper, het werk van God. Niet alleen meer mensen worden bereikt en niet alleen meer soorten mensen. Maar moet je eens kijken wat er nou gebeurd is bij die discipelen. Het is nog niet zo heel lang geleden. Want zoveel tijd ligt er niet tussen Pasen en Pinksteren. Ze durfden niets te zeggen. Judas heeft zelfs de Heer Jezus verraden. Petrus heeft hem verloochend. Maar niemand heeft het voor hem opgenomen. Bij de hoge priester niet, op Golgotha niet, nergens. En als hij dan is opgestaan, dan zijn die discipelen bij elkaar en dan zitten ze met de deur op slot van angst. Maar dat is dus met Pinksteren totaal anders geworden. Ze zijn nu vervuld met de geest. Vervullen, dat is volmaken. En daarom spreken ze vrijmoedig zomaar in het openbaar. Niet meer achter deuren. Iedereen mag het horen en getuigen ze van Jezus de Nazarener. En dat hij nou juist de Zoon van God is en dat zij hem gekruisigd hebben. Iedereen mag het horen. Later ook bij de Joodse raad. Annas en Caiaphas, die zitten erbij. Dat is de verandering. En in vervulling gaat dat wat Joël heeft gesproken. Dat hebben we ook met elkaar gelezen. Met de woorden die Petrus daar spreekt. Zo uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Uw ouderen zullen dromen. En op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Dat gebeurt heel royaal. Het wordt uitgestort. Als je aan het eten bent en je vindt het eten wat flauw. Nou dan stort je geen peper uit over je eten. Dat doe je heel voorzichtig met zo'n vaatje waar nog minder gaatjes in zitten dan in het zoutvat. Maar als er een brand uitbreekt. Nou, daar heb je misschien wel eens plaatjes of beelden van gezien. Dan komen er van die blusvliegtuigen of van die blushelikopters. En die storten dan water over dat vuur uit. Nou, dat is waar Joël over spreekt, over dat uitgieten. En dat gebeurt dus ook op de Pinksterdag. Het wordt overvloedig. En er wordt uitgegoten op alle vlees, op allerlei soorten mensen. Dat is het bijzondere van Pinksteren geweest. De Heilige Geest, die was er al en die werkte al. En hij werkt nog steeds. De wind die kun je niet zien, die kun je niet beetpakken. Maar hij neemt intrek in je hart. Als je hier gedoopt bent, toen heeft dat ook geklonken. Als je gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. De Heilige Geest wil in je hart wonen. Het is je beloofd. En wat heeft die belofte van God nou in je leven uitgewerkt? Is er plaats voor de Geest om bij je te wonen? Plaats gemaakt, heeft die intrek genomen? Is hij de hoofdbewoner van je hart? Gaat het in je leven ten diepste om hem, om God drie-enig? Nou ken ik u natuurlijk niet zo. Maar er zullen er vast zijn die hier zeggen, ja dat is zo. Dat, ik kan dat niet ontkennen. Nou dat is een grote zegen. Maar er zullen er hier ook zijn die zeggen, ja... Hier in de kerk denk ik dat dan misschien nog wel, of ik dan thuis zo zit mee te luisteren, maar morgen en dan is er weer die twijfel en dan zijn er de zonden en dat is dat ongeloof. Herkent u dat nou dan nog kort ons derde punt, de Geest die roept nu, kom. Dan zijn we dus bij het laatste Bijbelboek. En hebben we dus als het ware... het pad van de heilsgeschiedenis gelopen en zijn we dus telkens op dat pad de Heilige Geest tegengekomen. En dan volgt er dus in dit laatste vers, dat aan de orde komt, Openbaring 22 vers 17, klinkt een opdracht, een bevel, een dringend appel. En dat is gericht aan hem die zit aan de rechterhand van de Vader. Nou, een bevel is, maar laat ik het zo zeggen, het is inderdaad een oproep. Kom! En er wordt dus gevraagd aan hem, aan de Heer Jezus, om nou terug te komen naar de aarde. Om te doen wat hij zelf heeft gezegd, amen, ja... Dat hij zal komen. Hier in vers 17 gaat die oproep van de Heilige Geest uit. En sommigen die dit uitleggen, die zeggen ja, dat is de Geest zelf die roept. De Geest die vraagt als het ware aan de Zoon, kom nou. Kanttekeningen op de Statenvertaling die zeggen, ja, je kunt het ook zo lezen dat de Geest het is die de bruid doet roepen, kom. Die dat gebed de bruid in het hart legt. Dat leert de Heilige Geest de gemeente bidden. En dan maak ik dus een stap, want die bruid, dat zijn Gods kinderen. Dat is de kerk met een hoofdletter. De Geest en de bruid die zeggen... Dus vanuit de kerk, en of dat nou ook de Geest zelf is, of dat hij dat nou in het hart van ons legt. De Geest die zegt en de bruid die zegt, kom. Kom nou, Heere Jezus. U hebt het beloofd, doe het nou. En nou ja, goed, wij hebben vanavond met elkaar, of vanmiddag met elkaar beleden dat we geloven dat de Heere Jezus terugkomt om te oordelen en de levenden en de doden. Nou, dat kun je geloven, laat ik het zo zeggen. Maar hier gaat het eigenlijk nog een stap verder. Hier is het een verlangen. Kom nou toch. Jouw verlangen, uw verlangen, mijn verlangen. Dat gebeurt. En als dat dan gebeurt, als de Heer Jezus terugkomt, dan vindt er nog een herschepping plaats. Een andere herschepping, want dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dan wordt als het ware het werk van de Heilige Geest voltooid, dan wordt alles volmaakt, dan is er geen zonde en gebrek meer. Dan hoeft de Geest geen reine harten meer te scheppen, want die zijn er dan. Er zijn er ook nog die zeggen, nee, je kunt het ook nog anders uitleggen, dat kom uit dat vers 17... Dan is het een uitnodiging tot het heil. Dan gaat de uitnodiging uit tot ons. Kom, het is een oproep tot bekering. En dan kun je ook zeggen, het is een bevel, een uitnodiging. Wie nodigt eruit? De bruid, de gemeente. Dat kan je opa zijn, dat kan je oma zijn. De dominee, ouderling. Wie gaat die uitnodiging uit? Van mij? Hier vanmiddag? En wie geeft dat bevel om te komen? Wie geeft dat bevel nou allereerst? Van wie gaat het nou ten diepste uit? De Heilige Geest, die nodigt uit. Kom, zegt hij. Wie worden er uitgenodigd? Alle die nog buiten staan, die nog nooit gekomen zijn. Mensen die afgedwaald zijn, ver weg zijn, kom. En ieder die dat geloof en die verwachting in de komst van de Heer Jezus, in de wederkomst, in de spoedige komst nog niet hebben, kom nou. En als je het zo leest, dan past het ook mooi bij dat tweede gedeelte. En die het hoort, die zeggen, kom. En als je dorst heeft, dan moet je maar komen en dan krijg je het water van het leven gratis. Dat staat bij Jesaja. En dat betekent toch ook als je nou zelf naar de Heere verlangt, als je hem kent, als je hoopt dat hij terugkomt, dan gun je dat anderen toch ook, dan wil je dat alle tot geloof en bekering komen, dan ga je oproepen om tot God te komen. Jongens, dien nou toch de Heere. Moet je toch ook een keer nog tegen je collega's zeggen, beste collega's, wat je er nou allemaal van vindt, maar er is geen beter leven dan het leven met de Heere. Misschien kan je dan ook nog eens tegen de dokter zeggen, als ik nou sterf, dokter, dan mag ik voor altijd bij de Heere zijn. Weet u dat nou ook? De geest en de bruid die zeggen, kom. Als dat gebeurt, als de Heer Jezus terugkomt, ja, dan is het wel definitief. Jongens op catechisatie die zeggen dan wel eens, ja meneer. Nu nog even niet, dat komt later. En een ander denkt, ja eigenlijk ben ik zover nog niet. Mijn zonde, mijn twijfel. En ja, als je dorst hebt, dan mag je komen, zegt iemand op huisbezoek. Ja, heb ik nou wel dorst? Nou gemeente, dan zeg ik ook hier in Zwijndrecht. Midden in vers 17 staat dat ene woord. En dat is een woord zonder mitsen en maren. Kom. En daarom zeg ik, u en jou en wie je ook bent, hier vanuit het woord, kom nou. Kom gelovig, kom verwachtend. Kom nou maar tot hem om te zeggen dat je het ook niet zo weet en dat je het eigenlijk niet wilt. En dat je wat vragen hebt bij de voorwaarden en dat je het niet kunt. En als je het nou helemaal niet weet, nou draai het dan maar om en zeg het met de oude kerk. Kom schepper, Heilige Geest, verandert u nou mijn hart en mijn leven. Klaagliederen, Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Amen. En als dan het woord van God uitgaat over de hele wereld, dan is het ook zoals staat in Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, al die vreemde heidenvolken zijn binnen u, o Godstad, o Jeruzalem, voortgebracht. Mensen worden opnieuw geboren, overal op deze wereld. De versen 3 en 4 van Psalm 87. Laten we danken en bidden. Zo komen we dan tot u, o Heere. En u weet wie we zijn. U kent ons verlangen. U kent onze vragen of het wel voor ons is of dat u er überhaupt wel bent en of de Bijbel wel waar is. U kent al onze zorgen, onze noden. En met alles komen we tot u. En we vragen u om het water des levens. Om door u verkwikt te worden, om door u geholpen te worden. Geeft u dat, Heere, als het einde van het leven nadert. Geeft u dat als we nog midden in het leven staan. Geeft u het, Heere, aan jongens en meiden die ook zo hun eigen ideeën hebben en hun eigen leventjes, Heere. Neemt u toch de plaats in waar u recht op hebt, de eerste plaats, de voornaamste plaats. En doe ons dan alle jong en oud, wie we zijn, met uw leven. Omdat we ook eenmaal kunnen sterven om u te ontmoeten. Heere, hoe groot bent u? U schept. En als wij van u afvallen, als we u terug toekeren, dan komt u tot ons. En u roept het toe, u beveelt het, kom. En u werkt ook nog dat komen in het hart, Heere. Alles gaat van u uit. U bent onuitsprekelijk goed voor slechte mensen. En daarom bidden we u, Heere, ga door met uw werk. En danken we u voor wie u bent en wat u werkt. Werkt u ook in deze gemeente, geeft u een ieder wat nodig is. Dominee in deze plaats, de kerkraad, gemeenteleden, ieder die hier een taak heeft, Heere, wijd u in de grazige weide van uw woord. Wees u met ons in de week die voor ons ligt. Helpt u, leidt u en hoort u ons dan, drie enige God, u die alle eer ontvangt, om Jezus wil. Amen. De slotzang, zo noem ik het dan toch nog maar, is uit het gebed, is zeer uit de berijming van het Onze Vader. Want u is het Koninkrijk, o Heere, van u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw Geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Bidden we dan samen om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede. Amen.